Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vandaag in de M&M podcast.
Met AI kunnen we veel meer tijd krijgen. Tijd krijgen om dingen te doen waar we goed in zijn. Bijvoorbeeld voor de makelaars. Die kunnen met klanten praten, door huis heen lopen. Hoeven minder contractuele dingen te doen. Nou, dan heb je dus een beter leven, leuke leven. Ja. Minder druk, minder stress. Laat AI je stress overnemen.
Welkom bij de M&M podcast, jouw podcast over media marketing. Gemaakt door Mediahuis Noord. In deze podcast gaan we weer op zoek naar de impact van actuele ontwikkelingen rond media en marketing op ons als professional. In de M&M podcast hoort Joël en mijn naam is Michiel. Vanuit Studio Zoinks is dit aflevering 12 van de M&M podcast. Joël, vandaag het onderwerp eigenlijk van 2023, hè?
Eindelijk. Je kan er niet meer omheen. En we gaan er een keer zelf over praten.
Ja.
Artificial intelligence.
Ja, ik las gisteren nog een berichtje dat Google, of een directeur bij Google dacht dat AI op een gegeven moment net zo slim is als de mens. Of misschien wel slimmer. Dat ze het einde van de menselijke dominantie voorspelden. Een nieuwe revolutie. Ja. Allerlei regeringsleiders roepen dat er wetgeving moet komen. Regulering van alle AI-toepassingen. Dat het gevaarlijk is. Het klinkt best wel heftig.
Ja, is het onze vriend of is het onze vijand?
Ja.
Ja, we gaan het er vandaag over hebben. En ik ben zeer benieuwd, want ook ik kijk er zo naar van... Hey, hoe kunnen we het gebruiken als professional? Hoe kunnen we het gebruiken als ondernemer? En op welk vlak gaat het ons leven veranderen? En ik hoop dat we het gaan hebben over de positieve veranderingen van AI. Want het wordt toch wel een belangrijke revolutie genoemd die we nu tegemoet gaan.
Absoluut, absoluut. Hey, we hebben daar een hele bijzondere gast voor. Die gast van vandaag is IT-ondernemer Jantien Doornbos.
Hallo.
Hallo, van harte welkom.
Dankjewel.
Jantien, ik wou eigenlijk vragen, waar kom jij elke dag je bed voor uit? Maar misschien is de vraag beter om te stellen, komen we straks überhaupt ons bed nog wel uit?
Ja, weet je, de vraag is, zitten wij hier eigenlijk wel? Want je kan het natuurlijk ook allemaal laten doen door een AI. Je hoeft niet meer zelf te praten ook. Dus dat is ook wel weer leuk.
Nou, heb je ons geheim verklapt.
Ja. Het is eigenlijk allemaal geprogrammeerd. Nee, er komen ons bed nog uit. Ja, natuurlijk. We moeten uiteindelijk alles nog gaan implementeren. Dus we kunnen het wel laten creëren, maar we moeten wel het beheren. En dat is denk ik wel wat we nog moeten blijven doen in de toekomst.
Cool.
Maar ja? Je ziet wel eens van die schetsen, weet je wel, van die illustratie, dat we allemaal zo'n VR-bril op hebben en zo'n slangetje in ons mond. Het zou wel kunnen, denk ik, op een gegeven moment. Maar, weet je...
Lijkt je dat wel?
Dat was wel zo saai. Nee. Weet je, het gaat zo meteen denk ik veel meer over tijd en over een kwaliteit van leven. Ja. Dan heel hard werken.
Cool. Hey, we praten zo verder. We hebben een vast onderdeel in onze podcast. Voor de vaste luisteraars, die kennen het inmiddels. Gedurende 1 minuut gaan we jou aan de tand voelen om jou wat beter te leren kennen. Je moet steeds kiezen tussen A of B. En het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk stellingen te beantwoorden in 1 minuut. Ben je een beetje competitief?
Heel erg.
Heel erg, ja. Oké. Okay. Dus hoeveel wil je dat doen?
Doe maar wat jij denkt dat goed is.
Het record zit op 20.
Geert oh, wow. In 1 minuut? Oh.
Ja.
Nou, let's go.
All right. Komt-ie. Groots of meeslepend of klein maar fijn?
Klein maar fijn.
Marathon of sprint?
Marathon.
Voortgang of resultaat?
Voortgang.
Startup of scale-up?
Startup.
Evolutie of revolutie?
Revolutie.
Kansen of bedreigingen?
Kansen.
Stekken eruit of doormodderen?
Stekken eruit.
Chaos of structuur?
Chaos.
Focus op kracht of werken aan zwaktes?
Werken aan zwaktes.
Werk of privé?
Privé.
Verleden of toekomst?
Toekomst.
Veel risico of op safe?
Risico.
Harde waarheid of diplomatieke aanpak?
Harde waarheid. In je face.
Kickstart of stapje voor stapje?
Kickstart.
In de spotlight of in de luwte?
Luwte.
Geld verdienen of bijdragen aan de maatschappij?
Bijdragen.
Conventioneel of out of the box?
Out of the box.
Carrière maken of gezonde work-life balance?
Gezonde work-life balance.
Forever young of langzaamaan volwassen?
Forever young.
Rijkdom of wijsheid?
Wijsheid.
Tijd is om.
We zijn er doorheen.
Ging wel goed volgens mij.
Ja. Je wil weten hoe ver je gekomen bent, hè?
Ja, ik ben nu wel... Ik denk, ja. Ik ben 20.
Nou, we zijn precies geëindigd op 20. Ah, ja. Maar daar heb je wel een beetje een bonus componentje gehad. Want Joël die ging al over de tijd heen eigenlijk. Ja. Dus die heeft jou dat gegund.
Dank je wel.
Ja. Ja.
Aardig.
Is er eentje waar je het toch nog over wil hebben?
Nou ja, weet je, vroeger was ik gewoon echt wel meer van... we moeten carrière, scale-up, groter, groter, groter. Maar door mijn ondernemersreis heb ik nu zoiets van... doe maar even kalm.
En, wat bedoel je daarmee?
Nou ja, weet je, het hoeft allemaal niet zo groot. Weet je, als je gewoon kunt bijdragen... het leven van mensen een beetje beter kunt maken... en zelf ook nog een goed leven kunt hebben. Ik denk dat ik daar heel erg gelukkig van word. Dus ik ben echt gegroeid in scale-ups en groter en mega. Maar ja... Ik vond, dan werd daar zelf niet zo gelukkig van.
En je bent nu actief in als AI-expert.
Ja.
We hadden het net al over gebruikt. Het woordje expert of niet. Nou, ik gebruik hem gewoon. Ja. Maar kan je iets vertellen over je ondernemersreis? En...
Ja, nou ja, ik ben op mijn jonge leeftijd al begonnen met ondernemen. Ik wilde eerst heel veel illustreren en designs dingen doen. En op een gegeven moment wilde ik die dynamisch maken. Dus ben ik gaan programmeren. En ik zag gewoon steeds kleine dingen die beter konden. Die technisch beter konden. Slimme software. Dus toen wilde ik dat graag maken, dus toen ben ik gaan programmeren. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik zou ook nog wel iets van meer kennis willen. Dus toen ben ik informatiekunde gaan studeren in Groningen. Nou ja, en daar heb ik dus de basis van AI geleerd, wat ik nu mooi kan toepassen. Na mijn studie ben ik tijdens mijn studie al begonnen met Foodrop. Ik hou echt heel erg van lekker eten en met mensen lekker eten. Maar ik merkte dat als je lekker eten wilde bestellen, dat het gewoon vrij hopeloos was. Dus toen dacht ik, nou, dan bouwen we een platform waar dat mee kan. Super makkelijk, toch? Voor heel... Uber Eats en alles. Dus toen was thuis, we zorgden alleen nog maar met pizza's en hamburgers. Dus toen heb ik dat opgezet. Ik vond het gewoon tof om een IT-project te doen. Dus ik dacht, nou, als we dan iets gaan doen, laten we dan dit gaan doen. Dus van huisstijl ontwerpen tot logo, tot heel die software erachter. Dat heb ik allemaal zelf gedaan. En toen kwam die Jumbo en die zei, nou, dat willen we wel in investeren. En toen dacht ik, wauw, investeren. Heel veel geld vond ik alles toen ook. Dus toen heb ik heel snel ja gezegd en lekker vooruit. Ja, uiteindelijk was het allemaal misschien niet zo handig om het zo te hebben gedaan toen, maar veel van geleerd. En toen ben ik met Foodrop gaan groeien. Toen heb ik Dropper opgericht als pakketdienst. Waarmee je eigenlijk alles kon laten bezorgen in de stad en daarbuiten. Ja, en uiteindelijk ben ik 2 jaar geleden gestopt daarmee. Ik moest stoppen. We konden niet verder. We hadden niet genoeg liquide middelen meer om door te gaan. Dus dat was even heel pittig. Want je hebt 7 jaar aan iets gewerkt en dat stopt dan. Maar uiteindelijk moest ik toen 7 jaar focussen. En mag ik nu zoveel mogelijk dingen doen die ik leuk vind. En dat vind ik echt heel tof. Dus ik kan nu elk appje bouwen die ik wil.
Ja. Je hebt er een aantal, hè? Noem een aantal dingen die je nu doet.
Nou, ik bouw dus nu AI-apps. En het generatieve AI, dat betekent dus dat je met input, dus dat kan met tekst of met foto's zijn, andere tekst of foto's genereert. En ik heb dus snapshotai.com. En dat is een appje waarmee je je eigen hoofd kan omtoveren in allerlei andere settingen. Dus bijvoorbeeld in een cartoon setting of in New York ergens in een winkelstraat. Nou ja, dat is heel hard gaan lopen vorig jaar. Ik heb dat in november gelanceerd. En daar ben ik mee doorgegaan. Dus ik doe nu allemaal generatieve AI dingen. Dus van voor makelaars dat ze van een lelijk huis een mooi huis kunnen maken in staging. Dat kostte het vroeger 3 dagen. Dat doen we nu in 12 seconden.
En, dus ja. Maar even voor de luisteraars, want we gaan een beetje hard, denk ik.
Ja, sorry.
Even het begrip generatieve AI.
Ja, dus je hebt... we kennen AI vonden we vroeger allemaal heel eng. Dan dachten we van die robots die rondjes gingen rennen door je huiskamer. Mm-hmm. Maar het valt allemaal een beetje mee. Generatieve AI is misschien... Iedereen kent ChatGPT, denk ik nu wel. Je kan met generatieve AI kan je dus dingen genereren. Dat kan dus tekst zijn, dat kunnen video's zijn, dat kunnen foto's zijn. Maar die worden dus gegenereerd vanuit het niets. Dus daar hoef je zelf niks aan te doen. Dus je kan gewoon zeggen tegen een robot of een computer in dit geval. Doe mij een foto van een vis in een kom. En dan krijg je dus een foto van een vis in een kom. Die foto bestaat niet. Die foto is gegenereerd uit een dataset van miljarden foto's. En daar wordt dan iets nieuws van gemaakt. Dat doen we met tekst, dat doen we met foto's, dat doen we met video's.
Ja.
Weet je duidelijk?
Ja. Maar krijgen we dan niet nog veel meer content? En hebben we al niet gewoon al een overvloed aan content, dat je bijna niet eens meer weet, wat moeten we er allemaal mee?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. We hebben natuurlijk met z'n allen sinds 1972 hieraan gewerkt. Hè? Sinds het ontstaan van computers en internet hebben we zoveel data verzameld. Hè? Je weet nog wel dat je die captcha vroeger had, dat je moest zeggen, dit is een stoplicht en dit is een koe en dit is een bus. Mm-hmm. Doordat we dat allemaal hebben gelabeld, dus met z'n allen eraan hebben gewerkt en heel veel content hebben gecreëerd, hebben we dus voor gezorgd dat er zoveel content is, dat we met robots daar weer nieuwe content van kunnen maken. Dus robots snappen ons steeds beter. En ik weet nog dat ik 10 jaar geleden zei van ja, een robot kan nooit voelen. Maar een robot kan nu ook voelen. En dat vind ik zelf wel heel erg spannend. Maar ja, je hebt inderdaad nu fake news bijvoorbeeld. Dat gaat een veel groter ding worden. We zagen dus vorige week met die foto van het Pentagon met het rook. Ja, wauw. Dat gaat gewoon de beurs beïnvloeden. Dus ja, wat is nog echt en wat is nep? Dat wordt heel erg een grote uitdaging.
Maar je zegt dus alle data die we vanaf 1972 hebben opgebouwd, dat is eigenlijk de bron waar nu AI en generatieve AI op draait.
Ja, want OpenAI, dus natuurlijk het bedrijf achter ChatGPT, die heeft gewoon eigenlijk al die data verzameld. En dat gelabeld en gestructureerd. En op basis daarvan kun je met modellen weer nieuwe data genereren.
Ja.
Ze hebben er allemaal aan bijgedragen.
Oké, en even dan de basics. AI, is het hetzelfde als een robot?
Nee, artificial intelligence bestaat uit deep learning en machine learning. En dat zijn twee termen waarin je dus data labelt, wat ik zeg. Bijvoorbeeld positieve of negatieve tweets. Wij zeggen dan, ik vind dit een positieve tweet. En ik vind dit een negatieve tweet. Ja. Als je dat 100.000 keer doet, dan kan je een computer op een gegeven moment leren hoe woorden afhankelijk van elkaar zijn. En hoe je dus, als je negatief of positief praat, hoe je anders praat. En op een gegeven moment kan een computer dat dus labelen. En zo zelf gaan schrijven.
En wat is dan de definitie van een robot? Ik hoor dat die termen heel vaak door elkaar worden gebruikt.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, nou ja, robots zie ik echt voor me als iets wat fysiek rondhuppelt.
Oké, okay, voor jou is het echt een fysiek...
Ja, fysiek ding, ja. Ja. Waar, ja. En wat... software, ja, ik heb, kijk, wat, hè, mensen denken AI, ja, dan gooi ik dus iets naar ChatGPT en dan krijg ik iets terug. Maar er gebeurt zoveel achter de schermen. Het gaat om een exponentieel groeiende rekenkracht wat we nodig hebben. Om chips, om computers die er nodig zijn. En dat noemen we ook vaak robots. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook computers. Maar ja, robots zijn ook computers. Alles...
Ja, want dat realiseren heel veel mensen zich natuurlijk niet. Als je een leuke vraag stelt aan ChatGPT van vat een boek voor me samen of schrijf een leuk marketingtekstje, dan gebeurt er heel wat aan de achterkant. Kun je daar heel klein, zonder het al te technisch te maken, een klein kijkje in geven wat daar gebeurt?
Ja, hij moet vaak even nadenken natuurlijk. Ja. En dat is dus zijn dat is die supercomputers die dus aan de gang gaan om na te denken voor
dan
jou.
Dan zie je hem even knipperen.
Ja, even knipperen. En als ik bijvoorbeeld iemands hoofd dus genereer naar 200 leuke foto's, dan duurt het 3 kwartier nadenken. Dat is echt bizar veel tijd. En dat zijn de slimste computers, de snelste computers die er bestaan. En dat kan nu, omdat Bitcoin was natuurlijk een mega hype. Mm-hmm. En daar hadden we van die chips voor nodig om die berekeningen mee te doen voor Bitcoin. Nou, Bitcoin werd minder hype, kwamen meer chips beschikbaar. Die superkracht kunnen we nu inzetten voor AI. Dus het berekenen, letterlijk, een computer moet dingen berekenen. En dat kost tijd en dat kost stroom en dat is niet duurzaam. Dus het is niet een heel duurzame oplossing uiteindelijk.
Het is niet duurzaam? Kun je dat een beetje een beeld geven? Hoe niet duurzaam het is?
Als mijn modellen dus een berekening doen, dan zijn ze 3 kwartier bezig. Dat is 3 kwartier een computer die op volle kracht aan het loeien is, zeg maar.
Ja.
Dus het kost gewoon heel veel energie.
Wie betaalt de energierekening nu?
Dat is een goede vraag. Ik zag dat Nvidia gisteren 200 miljard had toegevoegd aan een market cap. Dat is Nvidia maakt die chips, zeg maar, die dat dus kunnen. Ja, ja. Ja, en ja... Dat betekent dat het markt gigantisch gaat groeien. Maar wie gaat dat betalen? Ja, dus er liggen nu containerschepen vol met supercomputers in de oceaan. Ja, en die gaan gewoon naar de staat toe waar de energie op dat moment het goedkoopst is. Dat is vaak Iran. En daar wordt dan energie op afgenomen.
Jeetje.
Ja.
En OpenAI is nu ChatGPT is nu een gratis applicatie. Maar dat blijft niet zo waarschijnlijk.
Nee, het kost nu echt 10 miljoen plus volgens mij om het te onderhouden per dag. Zeg maar.
Per dag?
Per dag, ja. Dus om het op gewoon...
Wie betaalt dat nu dan?
Ja, OpenAI zelf. De Microsoft dus uiteindelijk.
Ja.
Ja, en dat is wel heel erg duur natuurlijk. Dus we moeten daar vast allemaal aan bij gaan dragen. Dit is gewoon één grote marketing act natuurlijk om dit zo publiek aan te bieden. Van kijk eens wat wij kunnen, kijk eens hoe vet het is. En uiteindelijk als je dit wil blijven gebruiken... moet je ervoor betalen.
Geniale set natuurlijk.
Geniaal, ja.
In hoeverre is nou... Want we hadden het eerder, jij zei Bitcoin was een mooie hype, maar is een beetje passé. Tuurlijk, Bitcoin bestaat nog, maar is nooit echt onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Het is altijd een soort van parallel universum geworden. Ja. Je kon nooit met je Bitcoin pas bij de Albert Heijn betalen. Of tenminste, er waren een paar grapjes waar het kon, maar het is nooit echt gelukt.
Precies.
Is dit nu ook weer een hype?
Nee, dit is geen hype. Want het is dus implementeerbaar, instant, gisteren.
Ja, daarmee bedoel je dat er nu... Dat je het kunt toepassen in ons leven hier en nu.
Ja, dus wij dachten van Bitcoin ook allemaal, dit is echt vet, toch? De technologie is super. Ik bedoel, je hebt geen banken meer nodig. Iedereen kan geld naar elkaar overmaken. Er zit geen tussenpersoon tussen. Dat gedecentraliseerde aspect was echt fantastisch. Maar je kon niet met je pinpas, kon je niet niet meer betalen. Ja, dan snappen mensen het niet. En dan gaan mensen het ook niet meer gebruiken op een gegeven moment. En natuurlijk, het blijft wel. En het wordt nog wel groter. En er gaat allemaal nog wel dingen mee gebeuren. Maar de toepasbaarheid is gewoon heel moeilijk.
De functie was vrij onduidelijk, toch?
Ja, en nu is het gewoon... Nou, de functie was wel duidelijk. Maar voor onze Nederlandse markt wat minder. Mm-hmm. Maar nu is het zo. Je bedoel, je open ChatGPT is dat de vraag. Je krijgt 3 direct antwoord. En jou, als je marketeer bent. Je moet post schrijven voor LinkedIn of whatever. Ja, je hoeft niks meer te doen. Ik bedoel, je probleem is opgelost. Je leven, je kan gewoon achterover gaan.
Ja, je moet nog even lezen of er niet iets geks staat. Soms staat er nog net iets geks. Dat je het even corrigeert.
Ja, maar uiteindelijk is het dus, je leven wordt gewoon een stuk makkelijker. En je ziet dus, hè, we zijn van de mobiele telefoon. Iedereen zei, in 2000 ga ik echt nooit doen. Ja. Bitcoin ga ik nooit gebruiken. Internet ga ik nooit doen. En de implementatie en de acceptatie duurt altijd jaren. Mm-hmm. Volgens mij hebben we er, wanneer is Google ontstaan? Wanneer zijn we het gaan gebruiken? Er zit echt tientallen jaren volgens mij zelfs tussen. Mm-hmm. Van, dat is eng. En nu vinden we het wel eng misschien. En het ethisch heel onverantwoord soms. Maar ja, als wij lekker achterover kunnen leunen, dan gaan we dat zeker doen. Het scheelt weer tijd, hè? Daar gaat het allemaal om.
En ChatGPT en AI wordt vaak ook met elkaar vermengd. Voor sommige mensen lijkt het alsof ChatGPT AI in totaliteit is. Nee. Maar kan je ons even een paar concrete voorbeelden geven van AI-toepassingen die we nu al dagelijks in ons leven zien, gebruiken, zonder dat we het doorhebben?
Nou ja, dat is dus textueel heel veel. Maar ja. Bijvoorbeeld het checken van valse bankmutaties of mensensmokkel. Dat wordt allemaal door AI gedaan. Hele moeilijke complexe berekeningen maken. Het labelen van dingen wat ik dus net zei. Bijvoorbeeld met die tweets. Dat je kan bepalen wat een sentiment is in een bepaalde markt. Dat wordt al heel veel gebruikt. Werd ook al heel veel gebruikt. Dus wij kijken naar de generatieve tekst. Analyse. Je kan ook generatieve video foto dingen doen dus. Wat ik dus doe, waar ik in zit. Maar ja, AI, dat is een hele brede term. Het gaat eigenlijk dus om deep learning, machine learning. En dat zit erachter. En dat is de AI is een omvattende term. En ChatGPT is een heel klein onderdeel daarvan. Maar ja. Uiteindelijk gaat het dus om, we hebben een mega grote dataset. Daar moeten we iets mee. En die voeren we aan een machine. En die machine gaat er iets mee doen. Ja. Dat is het eigenlijk. Maar het gaat dus allemaal om data. En 5 jaar geleden wilde ik bijvoorbeeld ook voor de Nederlandse taal dingen maken. Dat was echt close to impossible. Omdat wij hebben niet zoveel data. Ja, dan denk je met Nederland 18 miljoen mensen maken we ook wel veel data. Maar als je kijkt naar Engels, veel groter vakgebied. Mm-hmm. Dus als je ook met zo'n ChatGPT iets in Nederlands vraagt, dan krijg je ook minder complexe antwoorden. Dus ja, het gaat allemaal om de data. Met die data doe je verwerking. En dat doen we ook al jaren trouwens. Maar ja, door die rekenkracht die er nu bij komt, kunnen we veel meer doen.
Dus het gaat enkele taken van ons overnemen, in ieder geval op dit moment.
Ik denk dat alles in de IT-digitale wereld, ja, dan gaan we het echt wel klappen krijgen. Dus ja. Het gaat om generatieve dingen. Dus het maken van het Photoshop, het illustreren, het coderen, het schrijven, copywriting. Dat gaat er allemaal aan. Het wordt heel erg geraakt.
Dus dat betekent dan concreet dat een stuk code schrijven, dat gaan we gewoon dan aan AI vragen.
Ja, ik doe dat niet meer. Nee. Weet je, ik implementeer. Dus ik copy-paste die code, zet het op een server en ik laat het werken. Dus die server onderhoud, ja, dat moet ik nog zelf doen. Jullie komen uit de media, je weet het, een krant drukken, die moet nog wel gedrukt worden. Ik bedoel, je moet het nog wel ergens op een website uploaden. Maar de tekst zelf, of de foto zelf, die ga je niet meer maken. Ik bedoel, een fotoshoot doen van bijvoorbeeld, ik kijk nu naar een bank. Mm-hmm. En die bank, die moet je dan als productfotografie, dat kost duizenden euro's in start, zeg maar, in marketing. Dat hoeft niet meer. Je maakt 1 foto met je iPhone en ik kan ervoor zorgen dat je binnen 5 minuten die bank in allemaal mooie settingen hebt. Dus dan hoef je nooit meer naar buiten toe om het te doen.
Ja.
Ja. Eng, maar ook heel leuk. Ik ben wel benieuwd wat we met al die mensen gaan doen waar we jaren van zeggen van, hey, we zoeken mensen die kunnen coderen.
Nou, ik denk dat we allemaal weer terug mogen naar lassen en in de zorg werken.
Ja.
Want we zien natuurlijk een gigantische vergrijzing. Alles wat wij nu hip aan het doen zijn altijd als IT-startups. Dat kan zo helemaal grotendeels geautomatiseerd worden. Dus ik denk dat de leefbaarheid, hè, gewoon echt weer gewoon fysiek dingen gaan doen. Terug naar de keukentafel, terug naar de open haard. Ik denk dat moet gaan doen.
Wat is wat jou betreft een van de meest voorkomende misvattingen die mensen hebben over AI?
Ja, wat jij net zelf zei met de robots en zo.
Ja.
Maar echt, dat het gewoon, het is wel allemaal zelf gemaakt, hè? Wij hebben dit zelf gecreëerd.
Ja.
Het is niet dat het opeens uit het universum naar ons toe kwam of zo.
En zag iedereen dit dan al sinds jaren en dag aankomen dat dit zou gebeuren? Ja, er waren natuurlijk altijd van die visionairs die zeiden van, oh, over 10 jaar wordt het zo en dan. Maar niemand kon zich daar wat bij voorstellen.
Nee, en nog steeds niet. Want dit stukje, ChatGPT die teksten genereert, en misschien nu ook afbeeldingen trouwens. Ja, dat is allemaal super vet, maar het gaat mijn was nog niet uit mijn droger halen.
Nee.
Dus ja, nee, zo eng is het ook allemaal niet.
Oh, fijn. We zijn er al uit. Het is in ieder geval niet eng. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe het nu onze vriend gaat worden. Ja. Want jij helpt bedrijven, ondernemers.
Wat zei
je? Jij helpt ondernemers om hun leven simpeler te maken.
Ja, dat is altijd al mijn doel geweest. Ja. Dus ik vind het leuk als het leven makkelijker en leuker wordt. Dus dat is de doelstelling. Dus ik help nu bedrijven om AI, want iedereen snapt het denk ik wel een beetje. Maar hoe je dat dan weer doet en hoe je dat dan weer toepast, dat is allemaal weer uitdagend natuurlijk. Dus ik help mensen daarbij van hoe kan je nou jouw bedrijfsvoering dit slimmer gaan doen.
Heb je een paar hele mooie voorbeelden?
Ja, ik heb dus met makelaars ben ik dus druk bezig om bijvoorbeeld hun Funda-listingen, dus huizen neerzetten op Funda. Dat kost echt bakken met tijd. Je moet die tekst schrijven, je moet foto's maken.
Je moet
maken.
Enorme templates moet je door als je een huis wil uploaden.
Ja, echt 4 tot 8 uur zit daarin. Ja. En foto's maken en zo. Nou ja, wij bouwen dus nu iets, of ik bouw nu iets, waar je dus dat in een gewoon, je maakt een foto van een huis. En je kan letterlijk de sfeerimpressies, het aantal kamers, kan je er allemaal uit extraheren.
Dus uit die foto van de buitenkant van huis.
Ja, je moet een paar foto's ook van binnen maken. Ja. Maar uiteindelijk kan je dan met die foto's, je upload je gewoon. Dan krijg je kenmerken, je krijgt een tekst. Je krijgt alles, je krijgt sfeerimpressies. Je krijgt een moderne stijl, een bohemian stijl, een Scandinavische stijl. Dus voor iedereen wat wil, zeg maar. En je hoeft er zelf helemaal niks voor te doen.
En hoe gebruik je AI zelf ook voor je eigen marketing en je eigen dienstverlening?
Ja, ik denk altijd, ik moet meer Twitter volgen. Dus ik moet daar iets aan doen. Dat zou ik wel kunnen automatiseren. Maar ik ben daar net te lui in zelf, denk ik. Maar ik schrijf zelf geen teksten meer. Ik codeer ook weinig.
Dus jouw teksten worden ook allemaal geschreven en die worden geplaatst op...
Ja, klopt.
Jouw website.
Ja, alles.
Twitter.
Ik doe SEO-tekst. Ik bouw dan een appje bijvoorbeeld. Dan zeg ik moet 100 SEO-pagina's hebben voor dit en dit onderwerp. Doe wel mijn eigen keyword research nog even. Nou, en dan krijg ik 100 pagina's terug. En die upload ik op mijn server en dan ben ik weer over 3 maanden gerankt, zeg maar.
Maar dus dat ik dacht dat jij dag en nacht aan het werk moest zijn met alle activiteiten die je hebt. Dus je hebt echt gewoon hartstikke lui.
Hartstikke lui, ja. Nee, dat valt er van
mee. Dat valt wel mee, maar...
Nee, maar je probeert je toch op altijd slim te zijn. Ja. Ik bedoel, de dingen die... Je hebt ze nodig, zeg maar. Ik heb SEO-tekst nodig. Maar ja, als het zo kan... Ik kan het niet zelf zo goed schrijven. Kijk, weet je, heel veel mensen denken nog... Ik kan het beter. Ja, ik weet nu echt wel dat ik het zelf niet beter kan.
Nee. Dus jij bent al overtuigd dat de machine het hier wint van de mens.
Ja, maar dat is toch logisch? Wij hebben dus tientallen jaren, decennia gewerkt aan die data.
Ja.
Dus daar zitten alle beste schrijvers van de wereld ook bij. Ook alle beste artists van de wereld zitten er ook bij.
Het is het beste van het beste en dan gecombineerd.
En dan gecombineerd. Ja, dus daar kunnen wij niet tegenop.
Dus het zorgt ervoor dat je efficiënt wordt, kosten kan besparen. En dat je daarom dus nu ook bijvoorbeeld verschillende bedrijven hebt. Je hebt meer tijd over voor andere dingen.
Ja, dus ik kan heel veel dingen automatisch genereren. Ja. Het enige wat ik dus nog... Ik heb de laatste ChatGPT gevraagd. Ik moet een app bouwen. Het moet heel hip zijn en er moet heel veel geld mee verdienen. Hoe gaan we het doen? En toen heb ik dat ook als met Twitter thread zeg maar gedaan in 8 uur. Dus ik heb echt van 0 naar een heel product in 8 uur gebouwd met ChatGPT. Dus hoe moet het logo eruit zien? Welke kleuren? Wat moet het doen? Hoe moet het heten? Alles. Bouw de code voor me.
En het is een bestaand bedrijf geworden.
Wat is het geworden dan?
Het heet nu Copy Magic.
Copy Magic,
ja. Het is een editor tool voor copywriters. Dat ze ook weer dan meer met bestaande teksten door kunnen werken. Zo, nou, check het maar eens.
Ja. En wat is dan het moment dat zo'n computer gaat zeggen, ik doe het zelf. Ik ga zelf geld verdienen zonder dat er een mens is die mij die opdracht geeft.
Ja, wat zou een computer daar precies aan hebben?
Die gaat niet naar de Albert Heijn, toch?
Nou, laatst had ik het gelezen, dus dat er een moment, dat er een angst is dat de computers op een gegeven moment gaan zien dat wij als mensen de grootste last van deze planeet zijn. Als je kijkt naar het effect die wij hebben.
Onze behoeften zijn vooral de grootste last van de planeet.
Ja, juist, is dit niet een beetje heel science fiction, Joel?
Dat is volgens mij op het moment dat een computer dan doorheeft dat wij als mensen de enige species zijn die zoveel lasten zijn van de wereld.
Fantastisch, hè?
Dat de computer dan gaat zeggen, ik ga
die mens uitroeien.
Maar hoe moet je dat dan doen?
Uitroeien, maar controleren of beperken.
ChatGPT 4 krijgt soms toegang tot het internet. Dus die zou dan kunnen zeggen, oké, weet je wat we gaan doen? We gaan ziekenhuizen hacken of zo. Dat zou misschien kunnen, in essentie. Maar er zitten allemaal filters over de hele dataset heen. Net not safe for work filters. Je kan ook geen pornografische dingen doen of zo. Dat gaat allemaal niet. Dus wij hebben daar nog wel controle over. Dus dan zou je in de verse verte zou je dan moeten zeggen dat de AI dus zijn eigen filters kan uitschakelen. Dat hij daar op een gegeven moment komt.
Juist.
Ja, weet je, we dachten in, wat was die film ook alweer? Dat Back to the Future.
Ja.
Dat we ook robots zouden hebben nu al lang. Maar ja, het kost gewoon zo veel tijd om een robot zijn arm te laten bewegen of zijn evenwicht te laten behouden. Dus daar, dat is niet gebeurd. Ik verwacht ook alleen maar dat we dit vooral positief moeten omarmen.
Ja, op een mensenleven kost dit veel tijd, maar op de mensheid niet. Volgens mij als je gaat kijken naar welke stappen
wij zijn al lang uitgestorven, omdat aarde is al lang 2 graden opgewarmd voordat dit allemaal gaat gebeuren.
Alles is overstroomd.
Maar
weet je wat een goede vraag is? Ja. Hoe kunnen we de aarde redden? Dat is misschien een goed thema.
Maar dan is het enige goede antwoord toch ook de mensheid controleren op dat vlak. En dat is eigenlijk een beetje waar mensen bang voor zijn.
Ja, nou ja, weet je, ik denk gewoon, wij met AI kunnen we veel meer tijd krijgen. Tijd krijgen om dingen te doen waar we goed in zijn. Bijvoorbeeld voor de makelaars, die kunnen met klanten praten, door huis heen lopen. Mm-hmm. Hoeven minder contractuele dingen te doen. Nou, dan heb je dus een beter leven, leuker leven. Ja. Minder druk, minder stress. Laat AI je stress overnemen. Probeer het positief te benaderen.
Heb je nog zo'n sprekend voorbeeld als dat voorbeeld van de makelaar?
Ik heb dus met productfotografie. Ik heb dus laatst met Van Moof zo'n campagne gedraaid. waarin je dus zeg maar een foto van één fiets maakt met mijn iPhone en dan mm-hmm. de fiets kan terug laten komen in China in een of andere bloesemboomstraatje.
En dat het er echt super goed uitziet.
Het ziet er super vet uit, ja. En bijvoorbeeld wat ik ook wel heel erg emotioneel tof vind, is dat je oude foto's hebt van je opa en oma bijvoorbeeld, maar die waren heel slecht, die kan je bijna niet meer zien, dat je die met AI weer helemaal terug kunt laten komen. Dus zulke voorbeelden. Dus ja, nee, het gaat alles wat je met fotografie of tekst of video kan doen, gaat gewoon beïnvloed worden.
Jij noemde in de voorbespreking op deze podcast, noemde jij ook een toepassing voor je datingprofiel, hè?
Ja, kun je dat eens... mag ik dat wel vertellen?
Nou, ik vond het ook alweer, want dan kom je weer op de... Nou ja, de ethische kant, hè?
Ja, nou ja, ik heb dus een app gemaakt. Nee, datingbyai.com. Niet heen gaan. Maar waarmee je perfecte datingprofiel kunt genereren. Dus houdt in je perfecte setting, je hoofd, je foto's, maar ook je perfecte tekst. Waarmee je dus veel meer kans hebt om de juiste partner tegen te komen. Maar dit is ethisch heel erg onverantwoord. Maar daarom heb ik het ook gemaakt. Om te laten zien, kijk, weet je, je kunt er heel veel goede dingen mee doen. Maar ik weet niet of dit per se positief is.
Nou, weet je, ik zie dus wel, zelf... Dat heeft mij heel erg geholpen met tijd Tinder. Ellenlange eerste gesprekken gewoon van...
Ja, wat gezeik,
hè? Woon je? Wat zijn je hobby's?
Ja, maar je kan dus ook ChatGPT vragen van, kan je voor mij antwoorden? Ja, ik zie echt gekke shit voorbij komen.
Als je dan uiteindelijk gewoon een datumprik krijgt.
Ja, nou gaat toch. En dan gaat hij ook... ChatGPT, doe mijn agenda beheer.
Ja, dat is perfect. Maar ik zie een nieuw businessmodel.
Ja, nee, maar ik ben hier heel lekker bezig. En ik dacht, ik doe dit gewoon als grapje, weet je wel. Weer zo'n dag programmeren en hebben dit weer af. Maar ik krijg echt zoveel klanten in Dubai, joh. Echt.
In Dubai, waarom daar dan?
Iedereen het perfecte uiterlijk hebben, onze perfecte geld te verdienen, toch?
Ja,
het is ethisch super onverantwoord.
En hoe kijk je aan tegen, want we werken natuurlijk, zoals je al zei, bij een mediabedrijf. Hoe kijk je aan tegen het genereren van verhalen, van journalistiek?
Nou, ik denk vooral, jullie hebben natuurlijk echt een ook belangrijke rol in onze maatschappij. Mm-hmm. Dus die moeten we wel beheren en ook bewaken dat goed blijft gaan. Maar ik denk vooral dat voor het redirigeren, of hoe noem je dat?
Redigeren?
Ja, dat. Ja. Voor dat, daar heb je wel veel aan. Dus zeg maar, het checken, heb ik het goed geschreven? Zou de tekst pakkender kunnen zijn? Dus het samenvattende rol van ChatGPT, dat zou ik wel echt toepassen.
Ja.
Ik doe dat bijvoorbeeld ook met voor makelaars bijvoorbeeld. Dan krijg je een pagina samenvatten. Dus ik geef een URL, geef mijn samenvatting.
Ja.
Dan hoef je niet meer zoveel te lezen. Maak mijn tekst beter. Weet je, je kan nog steeds wel zelf toffe dingen doen, maar je kan hulp krijgen. Je moet het een beetje zien als je persoonlijke assistent.
Nou ja, en kijk naar zo'n... we hadden van de week Tina Turner die overleed.
Ja.
Eigenlijk, weet je, daar zit niet zoveel actueels aan. Dus dan kun je gewoon aan je AI vragen van, maak een mooie necrologie, toch?
Ja, maar moet je wel weten dat klopt.
Ja.
Want toen Bart werd gelanceerd van Google, hè, de concurrent van ChatGPT, toen wist hij de geboortedatum van Hitler niet. Dus dan wordt het de sterfdatum van Hitler niet. Dus werd een heel vaag verhaal wat er geschreven werd.
Ja, ja.
Dus je moet het, ik denk dat met journalistieke rol, en dan misschien moeten we dat in de Europese Unie ook wel zo afspreken, is dat jullie moeten het wel zelf schrijven,
mm-hmm.
maar je mag het wel laten checken.
Ja.
Je mag wel hulp. Maar je moet wel zelf schrijven, zelf wel onderzoek doen, zelf feiten checken, zelf stoeptegels optellen.
Ja.
Dat gaat de AI niet voor je doen.
Ja.
En als jullie niet weer nieuwe feitelijkheden toevoegen aan onze database van de menselijke content, dan komt dat natuurlijk ook niet goed.
Ja.
De AI heeft geen ogen, hè?
Nee, die moet gevoed blijven worden.
Moet gevoed blijven worden.
Ja.
En even over het voeden, want we hebben het daar heel veel over. Ik lees er ook al veel over. Ik test het zelf ook. Is dat het voeden de juiste opdracht te geven?
Ja, de prompting.
Aan, ja, de prompting. Is er ook een Nederlands woordje inmiddels voor?
Prompting.
In goed Nederlands prompting.
Ja, prompting. Ja. Dat is gewoon alleen woord. Daar gaan we niks meer aan doen.
Oké, dat blijft gewoon
maar
zo.
Maar prompting, joh, die hele wereld is zo uit elkaar geklapt. Want het goed kunnen vragen. Hè. We hebben vroeger leren goed googlen. Dus hoe stel je Google een goede vraag? Of hoe google je goed? En nu is het hoe vraag ik goed?
Juist.
En als je dus gewoon introvert bent, je kunt niet goed communiceren. Hoe ga je dan er ooit voor zorgen dat je... dat je dit goed kan, weet je wel? Okay. Dus
en wat zijn dan de basis prompting die je moet beschikken als Nederlander? Ja. Je gebruikt het in je werk.
Ja, je moet eerst tegen de bot zeggen wat je wil dat die is. Dus bijvoorbeeld, jij bent een hele goede mediatechneut en je kan heel goed schrijven.
Ja.
En ik wil dat je dit stukje tekst voor mij gaat analyseren en opnieuw gaat schrijven. Maar hier geef ik dus cursussen in, heel veel. En hier kan je ook op internet heel veel over vinden. Dus op Google, niet op ChatGPT. Maar deze wereld, kijk, als je nog een domeinnaam wil hebben met prompt erin of zo, dat kan niet meer. Zo erg groot is die wereld.
Dus dat wordt het nieuwe businessmodel.
Dat is de architectuur.
Juist.
Als je dit goed kan.
Maar jij zegt dus, dat is wel grappig. Je moet dus eerst zeggen in welke rol de AI-toepassing moet gaan zitten. Om vervolgens vanuit die rol jouw tekst of foto of video te gaan genereren.
Ja, want ik ben vandaag bezig met een app die chatbots genereert voor op je eigen website. Zodat je nou zelf geen antwoord meer op vragen hoeft te geven. En die analyseert dus jouw website of je content. En dan kan je zeggen, doe maar even informeel of doe formeel of whatever. Dit ben je. En nu moet je antwoord geven.
Ja. Oké. Okay. Dus je geeft aan wie hij moet zijn. Je geeft aan wat je van hem verwacht.
Ja, heel
je geeft
duidelijk.
Aan in hoeveel woorden.
Ja.
Je geeft aan in welke tone of voice.
Ja.
Je geeft
alles.
Aan in welke toepassing. Dus alle is het een kenmerken. WhatsAppje? Is het een e-mail? Ja. Is het een website tekst?
Ja, ik heb één prompt. Misschien kan ik die wel ergens ooit een keer delen. En daar staat dus al die dingen in. Dus die kenmerken, die variabelen.
En waar maak je echt het verschil? Noem één van die prompts dat je zegt van dat is echt het allerbelangrijkste.
Nou, tone of voice is super belangrijk. Tone of voice, maar ook het aantal woorden.
Ja.
En waar de bron is. Dus eigenlijk is alles belangrijk.
Waar ik van schrok is dat je dan echt hele toffe tone of voice erin kan zetten.
Ja, ja.
En dat hij het ook nog geen goed toepast.
Ja, toch? En ook al van als je iemand kent, bijvoorbeeld een artist,
ja.
die wil dat hij gaat praten zoals Arjen Lubach of zo, ja. gaat hij dat doen.
Ja. Maar maak jij je dan zorgen, Joël? Want jij zit natuurlijk echt in de creatieve hoek van de media business.
Nee, het verrijkt onze business enorm. En we testen het nu ook al. Mm-hmm. En het maakt het leven echt een stuk makkelijker. En het verrijkt ook gewoon je tools.
Want jij zegt dat we testen het. Wat heb je gedaan?
Wat we nu doen is dat we gewoon toepassingen maken van welke tone of voice werkt het beste.
Mm-hmm.
Dus waar je eerst zeg maar voor elke keer een tekst of voor een campagne opzet, kost het best veel tijd om verschillende tone of voice te testen. Kan je gewoon nu aangeven van maak het brutaler.
Ja, precies. Dus jij hebt wel de input gegeven, maar ik wil juist. Het op die manier.
Heb je de klant al laten kiezen tussen iets wat jij zelf gegenereerd hebt en wat de AI voor je gegenereerd
ja,
heeft?
Ja, we hebben daar wel gesprekken inderdaad over. En wat we inderdaad doen is dat we dan wel zeggen van, hey, waar gaat je voorkeur naar uit?
Ja.
Wat we nu zien is dat klanten één het verschil niet merken. Maar dat betekent ook niet dat we alles laten doen door AI. Maar je maakt het verschil in de prompting. Dus waar je is bijvoorbeeld een uur steekt in het brieven van een tekstschrijver, een designer, steek je nu een half uur om gewoon een goede briefing te maken, zodat je de juiste output eruit krijgt.
Ja.
En op een gegeven moment word je daar beter en word je daar slimmer in. En leert hij jou ook beter kennen. Dus dat is wel heel goed.
Ja, dat is dus wel een dingetje, want ChatGPT heeft dat dus niet per se, maar je kan dus wel pre-trained andere modellen gebruiken. Dus stel je voor, je bent bijvoorbeeld Arriva of zo, je spreekt altijd op een bepaalde manier. Dan kan je ook met bijvoorbeeld het Copy Magic, dat tooltje wat ik heb gebouwd, kan je dus die tone of voice trainen met de AI, zodat hij altijd op jouw manier gaat terugpraten.
Ja, dat is een hele goeie.
Ja.
En vertalen is natuurlijk ook een grote,
ja.
grote mogelijkheid. Dus nou, heel veel mooie toepassingen. We zijn ook al lekker aan het praten.
Hey, ik heb nog wel even een vraag, want als marketeer, hoe moet ik dan... Ik werk voor een corporate of voor een MKB. Wat moet ik nu denken? Wat moet ik nu doen? Wat zijn de stappen die ik moet zetten als ik als marketeer? Hoe zou jij dat aanvliegen?
Ik zou echt omarmen. Ik zou hem zelf laten scholen. Ik zou heel veel kennis opdoen.
Mm-hmm.
Dus hoe doe ik het goed? Wat is handig? Wat is ethisch verantwoord en wat is niet?
Ja.
En hoe ga ik in ieder geval dit gewoon zo snel mogelijk gaan toepassen? Want uiteindelijk word je gewoon king in die prompting. Dat moet gewoon goed komen. Maar ook gewoon bijhouden wat allemaal kan. Ik had het altijd dus over die bank en die fotoshoot. Dat hoef je dus niet meer zelf te doen. Je hoeft de tekst niet meer te schrijven. Maar je moet het wel onder controle houden. Jij moet dit allemaal gaan managen. Dus ik denk dat je rol verandert gewoon enorm.
Ja.
En maar analytisch, je moet nog steeds checken waar je verkeer vandaan komt.
Ja.
Je moet nog steeds kijken, wat is mijn keyword research? Dat moet je gewoon nog steeds doen.
Ja.
Ja. Dat valt mij ook op. Het zal nooit een volledige beroep, denk ik, overnemen. In ieder geval, dat zie ik nu niet. Wat het wel doet, is dat het gewoon verschillende taken van een specifiek beroep overneemt. En dat maakt het wel makkelijker, waardoor je gewoon tijd hebt voor andere zaken.
Zo is het.
Wat ik ook hoor, is dat veel mensen praten over de weerstand die je krijgt. Als je het dus in je bedrijf wilt testen, hoe ga je daarmee om? Want mensen denken toch vaak dat het wordt gebruikt om mensen te gaan vervangen. Maar hoe ga je om met de weerstand in een organisatie, als je als organisatie mee bezig gaat?
Ik denk gewoon in de laatste zin van kansen. Van, weet je, je bent nu dit aan het doen, je hebt het zo druk, je hebt zo onder druk, je hebt geen tijd meer voor jezelf. En je zou jezelf graag op dat vak willen ontwikkelen, daar krijg je tijd voor door dit op te lossen met dit.
Ja.
Is het ook onbekend maakt onbemind?
Ja, dat sowieso.
Maar ik heb echt heel veel weerstand gezien, maar ook heel veel. Het is super eng. Weet je, dat mensen zeggen, ik durf het niet. Weet je. Dus ik ben zo verbaasd. Ik dacht van, dat is toch makkelijk. En het is ook handig voor je. Maar ik krijg echt ook heel veel weerstand, hoor.
Maar jij snapt ook dat jij het beter overziet dan de gemiddelde
medewerker. Ja, precies. Maar ik probeer dat ook zo Jippie Janneke mogelijk uit te leggen. Wat we eigenlijk aan het doen zijn. En wel een beetje geschiedenis en waarom we dan nu hier zijn en niet vorig jaar.
Mm-hmm.
Maar weet je, elke verandering is gewoon eng.
Ja.
En we hadden het net al over prompting. En je gaat het gebruiken, maar... En stel je voor, je wilt het gebruiken als ondernemer. Je denkt van oké, ik ga er iets mee doen. Ik ben nu enthousiast. Ik heb een bedrijf en ik heb twee marketingmedewerkers. Ik heb een jurist die wat uurtjes werk voor me doet. Administratie. Hoe zorg je ervoor dat de mensen in jouw organisatie met nul kennis nu de eerste stap kunnen maken? Waar moeten ze naartoe gaan om de juiste kennis te krijgen?
Nou, deze podcast luisteren? Nee, maar je kan in YouTube kan je natuurlijk ontzettend veel vinden ook. Er worden ook daadwerkelijk cursussen ingegeven. Dat kan je ook gewoon aanvragen. Maar kijk, je moet ook mensen meekrijgen. Dus bijvoorbeeld alleen ChatGPT al vragen van dit is mijn website, zou je dat beter kunnen doen? En dat kunnen laten zien van wat is dan geüpdate? Ja, dat zou al heel erg helpen, denk ik. Maar jij moet het ook gewoon trial and error, denk ik.
Gewoon proberen.
En gewoon veel YouTube kijken, in mijn geval. Dat doe ik ook.
Ja, oké, gewoon proberen. En
dit is wel iets wat je ook autodidactisch wel echt moet gaan doen. Net zoals leren googlen, leren bellen, leren
sms'en. Ja, het is niet dat we nu eens naar de opleiding moeten gaan. En elke woensdagavond moeten gaan zitten.
Oh, ja. En als er dan weer een stapbudget voor ChatGPT komt, dan word ik helemaal dan wat ik gewoon wild.
Ja. Dat gaat wel gebeuren.
Ja, zeker. Misschien
kan voor jou
wel
weer veel geld opleveren, Jantien.
Ja, precies.
Ja. Hey, Joël. Wij kunnen hier volgens mij nog uren over doorpraten, maar we moeten ook richting de conclusie gaan. Heb jij voor jezelf een aantal belangrijke take-outs gezien?
Ja, ik vind het nog steeds een onderwerp waar ik nog veel langer over moet praten. Om het echt te zeggen van, hey, dit is iets hoe ik het kan samenvatten. In ieder geval dit gesprek wat me opvalt. Dus dat het meer een vriend aan het worden is dan een vijand. Dus daar ben ik heel blij om. En waar ik ook heel blij om ben, is om te horen dat het... dat het ook echt daadwerkelijk draait om kostenefficiëntie en tijdefficiëntie.
Ja, dat is wat ik ervan heb
gemaakt.
Dat
het ons leven
maar ik vind het echt
gaat
hoor.
Maken. Ja, nee, maar dat ben ik ook heel blij om. Waardoor we gewoon meer tijd gaan hebben om andere dingen te doen die we echt leuk vinden. Zoals een cider.
Ja, cider maken.
Cider maken. Juist, dus zulke dingen. Dus daar ben ik wel heel blij om. Dus ik zie het wel positief in. Maar nog steeds blijft het denk ik een uitdaging voor mensen om na te denken over waar begin ik en hoe pas ik het toe.
Nou ja, en weet je, het begrijpen van zit er nou eigenlijk achter, weet je? En ik denk dat we daar of jullie daar misschien nog een keer een volgesprek over kunnen hebben, want hoe kan dit nou eigenlijk allemaal, weet je? Dat kan ik niet even in 3 minuten vertellen. Mm-hmm. Maar dat is, als je het beter begrijpt en het is allemaal niet zo eng, dan snap je ook, weet je, dit is het wat wij met z'n allen hebben gemaakt.
Ja.
En dan is het al wat eens minder eng.
Ja.
Ja, zo bedoel je. Ja.
En eigenlijk wat het mooiste is, als je het gewoon niet weet, gebruik gewoon AI om gewoon antwoord te geven op de vraag waar je nog geen antwoord op hebt.
Ja, weet je, er zijn ook bijvoorbeeld heel veel mensen die dus niet naar therapie durven te gaan omdat ze introvert zijn, bijvoorbeeld. Hè?
Ja. Mm-hmm.
En met AI heb je gewoon je eigen therapeut altijd in je broekzak zitten. Dus op een gegeven moment, als je het leven niet meer zo ziet zitten, kan je AI je daar ook mee helpen. Als je problemen hebt, je wil gaan fitness, je wil slanker worden. Al die dingen die ook voor jou belangrijk zijn als persoon, om je welvaartsniveau op peil te houden, dat kan je ook met AI doen.
Ja, dus ik ben...
Vervanging voor zoveel.
Ja, dus
jij ziet eindeloos veel mogelijkheden.
Ja, ik zie... Ja, echt. Ja.
Ja. Nou, we gaan het er straks verder over hebben. Bedankt in ieder geval. En we gaan denk ik in de show notes aangeven hoe mensen in contact met jou kunnen komen. En want ik denk dat er wel een aantal mensen zijn die bereid zijn. In ieder geval die echt gezegd van, hey, we moeten gewoon naar bellen. En
ja, laat dan langskomen. Kom lekker langs.
En we gaan kijken of we een van haar diensten kunnen gebruiken. Dus,
nou ja, vooral zeg maar dus de angst wegnemen.
Ja.
Ja, en implementatie. Hoe doe je dan eigenlijk?
En prompting.
En prompting. En nog zoveel.
A lot of prompting.
Yes.
Hey, Jantien, ik vond het reet interessant. Ik heb heel veel geleerd in de tijd die we in deze podcast aan dit mooie gesprek konden besteden. Ik wil ontzettend bedanken voor jouw komst naar de studio.
Geen dank.
Mocht je nou denken, ik wil hier heel veel meer van weten, stel gerust je vragen. Je kunt mailen naar podcast@mediahuisnoord.nl. Mocht je deze podcast nou leuk vinden, abonneer je dan. Je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende M&M podcast over media en marketing.